Welkom bij Apollos, de podcast met lezingen over de Bijbel, politiek, ethiek en nog meer. Dit keer horen jullie de lezing van dominee Mulder, oud-predikant van onze gemeente en tegenwoordig predikant in Geldermals en rector van de Theologische School. Hij heeft deze lezing gehouden op Plus 21 Vereniging Eldad. Het thema is God spreekt door gebeurtenissen. Het is de derde aflevering van ons halfjaarthema Spraak maakt openbaar. Veel luisterplezier.
Voorzitter Julian, dank je wel voor je welkom en je inleidende woorden. God spreekt door gebeurtenissen. Best een onderwerp waar allerlei onderwerpen bij te bedenken zijn. Ik heb er tenminste 9 zo even tot me voelen komen, zal ik maar zeggen. En die heb ik korter of langer neergeschreven om er wat over te zeggen, maar ik begin met het even een beetje anders te zeggen. God doet gebeuren door te spreken. Dat is net iets anders dan dat we het net zeggen. God spreekt door gebeurtenissen. Maar als je het iets anders zegt, dan heb je de zin God doet gebeuren door te spreken. Daar wil ik mee beginnen. En ja, dan moeten we maar gewoon bij het begin van de Bijbel beginnen, hè? Genesis 1. Daar komt dat meteen op de eerste bladzijde, de eerste verzen, naar ons toe. En God zeide, God spreekt dus, daar zij ligt en er werd ligt. Dus als God spreekt, gebeurt er iets. Dat is een hele basale, maar ook een hele fundamentele Bijbelse gedachte, Bijbelse waarheid. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat kunnen wij ons niet zo voorstellen, want wij zeggen nog alles wat en er gebeurt niks. En we gebieden nog wel eens en ja, dan heeft dat ook nog niet zoveel invloed. Hè? Wij zijn natuurlijk maar mensen, dat moeten we altijd wel bedenken. En God is God. Dat is heel fundamenteel. God spreekt en het is er. En daar hebben we een verbinding die wij mensen niet zo tot stand kunnen brengen. Hè? Hij spreekt, dat is abstract. Dat is niet stoffelijk. Maar hij spreekt en er gebeurt iets. En dat is dan dat gebeuren. Is wel stoffelijk, want het licht. En de aarde. En straks het water. En de scheiding van het droge en het water. En noem het maar op. Hè. God spreekt onstoffelijk. En er gebeurt iets in het stoffelijke. Ook dat is heel Bijbels. Hebreeën 11. Het hele bekende hoofdstuk over het geloof en de geloofshelden. Onderwijst ons daarover. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Heb je het weer, hè? De wereld is door het woord, door het spreken Gods toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet, het licht zien we, de planten zien we, de mensen zien we, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En daar hebben we dat wonderlijke doen, zal ik maar even zeggen, handelen van God. Hè. De dingen die we zien, komen voort uit dingen die niet gezien worden. Heel bazaal, fundamenteel Bijbels gegeven. God spreekt en er gebeurt wat. Nou, schepping, wereld, licht, dieren. Maar soms ligt spreken en doen ook in Genesis 1 heel erg dicht bij elkaar. Ik heb hier Genesis 1 voor me. En dan staat er in vers 6, en God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Dus een wolkendek, zeg maar, hè? Een vochtkring boven de aarde en er zijn wateren op de aarde. Dat verschil wordt aangebracht. Tenminste, daar spreekt God van, zegt vers 6. God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakt een scheiding tussen wateren en water. Boven, beneden. En dan staat er in het volgende vers, en God maakte dat uitspansel. Dus dat maken van God en dat spreken van God heeft alles met elkaar te maken. En toch zijn het ook weer twee verschillende dingen, soms. Zo vinden we dat meteen in Genesis alweer geduid. Soms is het spreken van God meteen maken. En soms heeft hij er ook tijd tussen zitten en heeft het een andere dimensie, zou je kunnen zeggen. Nog duidelijker wordt hoe het in God is en hoe God de dingen doet, als we aan het eind van Genesis 1 luisteren naar de schepping van de mens. Want, ja, de mens is ook schepsel van God, is door het woord van God en door het maken van God er gekomen, en toch weer anders dan de wereld en het licht en de dieren en het gras. Want dat staat er ook, hè. En God zeide dat de wateren overvloedig voorbrengen een wemel van levende zielen, de vissen dus. Nou, gebeurt het. Dus dat is op het spreken van God meteen gebeurd. Maar dan bij de mens is het ineens anders. Dan lezen we, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben enzovoort. Dan spreekt God eigenlijk, ook een opmerkelijk iets, spreekt God niet tot stof, of tot niets en er komt stof, maar dan spreekt God tot zichzelf. Laat ons mensen maken. Dat doet hij in meervoud. Nou, er ligt ook een dimensie in dat je kunt denken, nou, God bestaat in meer personen, maar goed, daar gaat het vanavond niet over. Maar God spreekt dus in zichzelf, tot zichzelf. Wordt ook wel gezegd, God houdt als het ware beraad. Dat lees je bij heel de schepping niet. Wat hij ook maakt, het gebeurt gewoon. Maar dan gaat hij de mens maken en dan komt er eerst een beraad in God. Laat ons mensen maken. En daar geeft God van weer wat hij dacht naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Mens moet heerschappij hebben en zo. En dan in het volgende vers. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij een mannelijk vrouw. Zo laat Genesis 1 ons zien, God doet gebeuren door te spreken. In de dogmatiek onderscheiden we tussen de inblijvende werken Gods en de uitgaande werken Gods. Dat is even een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk vind je de Genesis 1 zo beschreven. De inblijvende werken Gods. God zegt, laat ons mensen maken. Dat is in God. En dat beraad, dat voornemen, dat besluit blijft in God. Maar er is ook een uitgaand werk van God. Want die mens komt er ook. En die wereld ontstaat ook. En dat licht is er ook op Gods spreken. Gods raad, Gods wil, Gods besluit, Gods voornemen, Gods welbehagen, is in God. En Gods schepping is buiten God. Niet zonder God, maar buiten hem. Bestaat niet zonder God, maar bestaat toch wel zelfstandig. Zo is de mens ook zelfstandig. Niet zonder God, God geeft hem de adem, maar wel zelfstandig. God kan in de mens wonen, zeker, maar de mens is niet goddelijk. We zijn niet pantheïstisch of zo. Hè? We geloven echt in een verschil tussen God en mens. Ik duid dat expres even aan dat God dus raad heeft, besluit heeft, wil heeft, welbehagen heeft, voornemen in zichzelf. En dat er gebeurtenissen zijn en daden zijn en werkelijkheid is, een bestaan is, mensen zijn, buiten hem. Niet zonder hem, maar wel buiten hem. Zijn dat twee werkelijkheden? Nou ja, God werkt, zegt Efeze 1, alle dingen naar de raad van zijn wil. Ik noem dat bewust even. Wij zijn dat als mensen van 2020 best een heel beetje kwijt, hè? Denken vanuit de eeuwigheid. Denken vanuit God. Wij zijn mensen van de 21ste eeuw en we denken vanuit de mens. Dat zit ons in de genen, dat hangt in de lucht. En of je nou orthodox kerkmens bent of dat je seculier mens bent, dat adem je in. Wij denken van vandaag en morgen en gisteren. En zo is ons denken. En denken vanuit de eeuwigheid, ja, God is eeuwig, maar dat vinden we wel moeilijk. En dat God een eeuwige raad heeft en een eeuwig welbehagen, dat vinden we wel mooi. Maar leeft het voor ons? Zegt het ons veel? Hè? En soms kunnen we er ons zelfs een beetje aan stoten. Dan zeggen we, ja, ik vind het moeilijk, ik weet niet goed wat ik ermee moet. En daarmee zijn wij echt mensen van deze tijd. Hè? Want als je wat in theologie doet, en je verdiept je in hoe Augustinus over de dingen dacht, of hoe middeleeuwen Thomas van Aquino, een Rooms theoloog, over de dingen dacht, of, nou Calvijn is misschien wel een tussenvoorbeeld, maar laat ik dan zeggen Beza, de leerling van Calvijn, de grote dogmaticus van Genève. En zo kun je er veel meer noemen. Fuchsius bijvoorbeeld, een zeer bekwaam gereformeerd theoloog, net na de Dordtse synode. Die dachten allemaal vanuit de eeuwigheid. En nu noem ik rechtzinnige theologen die ja, in een lijn liggen waar wij ons bij thuis voelen, zal ik maar zeggen. Maar je kunt net zo goed Arminius noemen bijvoorbeeld. Of Episcopius, dus de Arminiaanse, de remonstrantse theologen. Die dachten ook helemaal vanuit de eeuwigheid. En dat eeuwigheidsdenken, dat zijn wij eigenlijk heel erg kwijt. Als je, ik weet niet of jullie het wel eens doen, maar als je een preek leest van de oude dominee Kersten, dominee G.H. Kersten, die heeft dat nog wel. Maar niet omdat dat Kersten is, ongericht met de gemeentedominee, maar dat kunnen we bij Ikivit, zelfs bij dominee G. Boer, hervormde predikant, nog tegenkomen. En zeker ook bij Abraham Kuyper en Herman Baving, de mannen van de gereformeerde kerk uit de tijd van Kersten. Denken vanuit de eeuwigheid. Beginnen bij God. Hoe God het bedoelt, hoe God het heeft uitgedacht. En God werkt het uit. Nou, ik wil daar expres even beginnen, want dit heeft iets heel belangrijks ons te zeggen. God doet gebeuren door te spreken. Het hele werk van de zaligheid. Maar dan ook helemaal, van begin tot eind. Dat noemen wij Gods welbehagen. Gods besluit, Gods verkiezende liefde, Gods raad, hoe je het noemen wil. Hè. En dat is er. Efeze 1 leert ons dat en veel meer plaatsen leren ons dat. De Heer Jezus haalt dat ook aan in zijn gebed tot de Vader, Johannes 17. Maar dat wat God gedacht heeft, wat God denkt, eeuwig denkt, dat krijgt pas echt betekenis door het gebeuren. En daarom heb ik die zin even omgedraaid. God doet gebeuren door te spreken. Want dat hele heilsplan van God, dat krijgt pas betekenis als Jezus echt kind wordt. En echt gehoorzaam en echt de zondestraf draagt op het kruis en zo echt Gods toorn stilt en zo opstaat ten leven en tot vrede en tot zaligheid. Dus de gedachten van God worden werkelijkheid in het gebeuren. En dat werkt hij door te spreken en door te handelen en door te doen. Dat geldt ook in ons persoonlijk leven. De gedachten van God worden werkelijkheid doordat het God dat werkt in ons hart, bekering, geloof. En zo wordt het ook aan God verbonden en keert het weer tot God. Die eeuwigheidsgedachten worden werkelijkheid in de tijd. En zo krijgen ze uitvoering, maar ook betekenis. God maakt zijn raad werkelijkheid door gebeurtenissen in levens van mensen. Nou, laat ik maar een paar hele bekende voorbeelden noemen die heel indringend zijn. God zegent door gebeurtenissen. Denk eens aan de woestijnreis, hè? Dat volk van Israël dat is uit Egypte verlost en dat komt in de woestijn. En dan door gebeurtenissen die God sprekenderwijze laat plaatsvinden, doet hij heel veel. Denk eens aan het manna. Hè? Door zo'n gebeurtenis doet hij heel veel. Want anders was dat volk in de woestijn, nou ja, omgekomen. Had hij nooit kunnen leven. Maar dat manna is van levensbetekenis geweest. Maar denk ook aan de wolk en de vuurkolom. Hè? Mozes wist de weg niet. Dat zegt hij ook tegen zijn zwager Hobab. Je moet maar met me meereizen. Hobab was dat woestijnleven gewend. En die kende die gebieden wel waar het een beetje gevrijwaard was van het slangengevaar bijvoorbeeld. Ja, want die waren er volop, maar dan moesten ze een beetje in de buurt blijven. En waar het eventueel wat water was en waar je de vijanden weg konden blijven. Maar nee, de Heere zegt, je hebt hoopbaat niet nodig, ik geef de wolk en de vuurkolom. De Heere spreekt door die gebeurtenis, ik ben uw gids, ik ben uw leidsman, ik ben uw voorhoede en ik ben uw achtertocht, de wolk en de vuurkolom. We kennen de uitdrukking, is heel standaard voor ons, maar dubbel, overdag de wolk. Dus dan wisten ze. En met hele indringende gebeurtenissen. Als die wolk bleef staan, 's morgens om 9 uur, 10 uur. Dan moesten ze gewoon op de plaats rust maken. Hè. En als die wolk beweging maakte. Nou, dan moesten zij dat ook doen. De tent opvouwen. En dat is me nogal een gebeuren geweest. Hè. Dus die daden van God in die wolkkolom. Die bracht ongelooflijk veel teweeg. Hè. Het was misschien wel een schade van 1 miljoen mensen of zo, maar die kwam allemaal in beweging. Doordat die wolk aanstalten maakte van, ik ga op reis. Hè. En s'nachts, de vuurkolom, dan haalden ze dus, nou, we kennen de geschiedenis van de doortocht door de Schelfzee, dat hoef ik niet duidelijk te maken, dat is in één keer helder. Hè. Wat was die vuurkolom beslissend? En die vuurkolom die maakte dat de Israëlieten licht hadden om door dat pad te gaan, hè, van de Schelfzee. En dat de Egyptenaren duisternis hadden, kunt verklaren, ik niet. Hè. Dat is natuurlijk een beetje lastig, want je zou zeggen dat licht wat daar scheen, dat moet toch ook schijnsel gegeven hebben daar. Maar op de een of andere manier was daar een scheiding in. Er zat daar een gordijn tussen, ik weet niet hoe dat was. Hè. Maar het had in elk geval het effect dat de Israëlieten bij nacht droogvoets door dat pad gingen. En dat de Egyptenaren, die zijn te blijven wachten. Die hebben de nachtrust in acht genomen. Slecht van ze, zou je zeggen. Ze hadden dat allemaal moeten. Maar hoe zij, het is gebeurd. God spreekt door daden. Hè? En dat had voor Israël behoud tot gevolg. En voor de Egyptenaren, wachten. Maar de volgende dag, maar je weet hoe het gegaan is. Hè? God spreekt door daden. Dat is een zegen. Maar het kan ook heel anders. Hè? Als Korach, Datan en Abiram. Nou, die geschiedenis hoef ik ook niet op te halen. Die kennen jullie. Hè? En dat is opstand, dat is rebellie. Hoe reageert God daarop? Met daden. En dat is ontzaglijk. Hè? Dat is huiveringwekkend hoe God met daden reageert op de zonde, de rebellie. Eigenlijk de paradijszonde van die drie mannen. Hè? En van de kinderen van Datan en Abiram erbij, maar nog meer. Niet die van Korach, want die deden niet mee met de opstand van hun vader. Grote scheiding geweest. Wat een ontzaglijk gebeuren. God spreekt door daden. Zegen, wolk, vuurkolom, manna. En vloek, oordeel, straf, eeuwige straf, ondergang. Nou, dan kun je met vele voorbeelden uitbreiden. Maar ik ga het, daar ga ik verder aan voorbij. God spreekt. Roept tot bekering door gebeurtenissen. Hè. Dan komt het in verbinding met het heilshandelen Gods. Hè. Het heeft natuurlijk ook in de geschiedenis consequenties. In onze levensgeschiedenis. Bij ons dagelijks brood, manna. Hè. En bij de weg die we door het leven maken. Wolkkolom, vuurkolom. Hè. Dat is natuurlijk toen historisch werkelijkheid geweest. Vandaag niet. Maar je snapt, daar kun je natuurlijk ook gedachten bij hebben. Hè. Is er in mijn leven ook iets van de wolk- en vuurkolommen? En zie ik in mijn leven ook het manna langs mijn tent liggen? Hè. En nou ja, daar kun je dingen over denken en zeggen en bidden. In elk geval, God spreekt door gebeurtenissen. Dat is duidelijk. In ons leven ook. In ons dagelijks leven. Bij eten, drinken en leiding. Maar nu, God spreekt, roept. Tot bekering door gebeurtenis. Dat is een woord natuurlijk, hè? De prediking, dat is helder. Dat weten we allemaal. Hè? Maar ook wel door gebeurtenis. Ik noem daar ook een paar voorbeelden van. Dan zeggen we wel de sprake Gods. Hè? Dat is zo'n uitdrukking, hè? De sprake Gods. Het spreken van God. Maar dan wel op een zodanige wijze dat je eigenlijk moet erkennen, hè, waar het over ging bij het openingswoord. Hè? Opmerken, horen, zien, maar opmerken vooral in je hart. Dat is toch wel kennelijk de stem van God. Hè? Nou, kleine profetenboekje van Joël. Niet zo bekend. Daar komt in dat volksleven van Israël een ontzaglijke springhanenplaag. Van gisteren geloof ik in de krant, hè, dat die springhanen van alles opvraten. Dat kan ook heel actueel zijn dus. Maar dat gebeurde daar ook. Een ontzaglijke springhanenplaag. Zo erg dat boven Jeruzalem, het noordergebied, is eigenlijk helemaal kaal gevreten. Er zitten geen bladeren meer aan de bomen. En de weiden zijn helemaal, het lijkt wel een droogte, ze zijn verschroeid door die springhanenplaag, ongedierte. En ze komen op de muren van Jeruzalem en daar is geen geweer tegen, zegt de profeet, een beetje in dichterlijke taal. Ja, een springhaan die schiet je niet met een geweer, dat red je niet. Hè? Daar moet je andere middelen voor hebben. En wat doet hij dan? Daar heb je dan de sprake Gods in de springhanenplaag. Dan roept hij het volk op tot boete, bekering, gebed, offer. De priesters moeten wenen tussen de voorhuis en het altaar. Dus dat is een sprake Gods, een oproep tot bekering, tot boetvaardigheid, vragen aan de Here om ja, vergeving. Dat wordt eigenlijk niet zo uitgediept, maar wel dat ook die plaag weggenomen zal worden. En dat gebeurt. Dat beschrijft Joël zo in dat hoofdstuk. Dat is een heel mooi hoofdstuk, Joël 2. Een lang hoofdstuk, maar heeft heel veel elementen in zich. Eerst die gebeurtenis van die springhanen, die zo verwoestend zijn en zo dreigend zijn. Dan die oproep tot gebed, waarbij die zegt, scheur uw hart en niet uw klederen. Dat is zo'n uitdrukking bijvoorbeeld, die ken je wel, hè? Die wordt wel eens gebruikt. Die komt bij Joël vandaan. Nou, dat is ook duidelijk wat hij bedoelt, hè. De Joden hadden nog een gouden neiging om in de rouw te gaan en dan de kleed te scheuren en dan een kabaal te maken. Maar Joël zegt, ja, die kleren scheuren, daar gaat het nou niet om, het gaat nou om je hart. Nou, je hart scheuren, je weet dat is een beetje anders, hè? Dat is een geestelijke zaak. Hè? Dan heb je dus het stoffelijke naar het geestelijke toe. Hè? Dat heeft die strekking dus daardoor. En dan dat offer moet erbij komen, die gang van de priesters met het bidden. En dan stopt die plaag ook werkelijk. En dan werpt God die springhanen, die stank van die springhanen, in de woestijn. Dus waarschijnlijk met een geweldige storm of zo, dat weet ik ook niet. Maar is die springhanenplaag gestopt. En dan blijft er, heel mooie gedachte, dan blijft er op het land genoeg over om te offeren. Mooie gedachte, hè. Als er dan overblijft, moet je eerst mee naar de Here toe dankoffer brengen. Hè? En dan heeft hij nog uitlopers, daar heb je dan die sprake Gods tot bekering, daar hebben we het net over gehad, hè. Heeft geweldige gevolgen voor het maatschappelijk leven, voor de vruchtbaarheid, voor de opbrengst van het land, hè, en voor de offerdienst. Maar er is nog meer van gevolgen, want als hij dan doorpraat, dan maakt hij eerst een woordspeling, dat er regen komt, en van die regen maakt hij een woordspeling naar de leraar ter gerechtigheid, Christus. Treffend, die sprake Gods, in het oordeel zou je kunnen zeggen, ineens een verwijzing naar de leraar ter gerechtigheid, Christus. En dan praat hij door en dan heeft hij die bekende belofte van de Heilige Geest. En het zal geschieden na die dagen, zegt God, ik zal mijn geest geven op alle vlees, Handelingen 2. En ja, dan heb je een heel kernachtig stukje geschiedenis. Het spreken van God als sprake met oproep tot bekering. En dan het spreken van God door die gebeurtenis, die springhanen, want dat is de aanleiding, dat is de stoffelijke gebeurtenis. Maar het moet naar het hart toe. Berouw, bekering, hè, verootmoediging, gebed. En, wat een treffende sprake, gaat naar Christus toe. En dan is de Heer nog niet uitgesproken, gaat naar de Heilige Geest toe. En wat een treffende sprake Gods uit een gebeurtenis, afgeleid, hè, aan een gebeurtenis ontleend. God spreekt tot bekering door gebeurtenissen. Je ziet dat daar zo beschreven worden, uitgebeeld worden. De Heere gaat om met mensen. Hij ging om met Adam, met Eva. Hij ging om met Abraham. Hij ging om met ja, in feite ook met Hagar, al is dat dan anders. Hè. De Heere gaat om met zijn volk, dat in het bijzonder. En daarin openbaart hij de kern van wat de Heere openbaart aan zijn volk, is uit de Messias. Hè, en de belofte van de Messias. Maar oud-testamentisch omgeeft de Heere dat met de offerdienst bijvoorbeeld, hè, de bediening der verzoening is aan het volk van Israël toevertrouwd. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk in de oud-testamentische vormen het evangelie. Hè, de bediening der verzoening in de offerdienst heenwijzen naar Christus. Maar bij die instelling van die offerdienst, bij die openbaring, want dat is de kern, van de bediening der verzoening, bij die toch wat verborgen profetie van Christus op Golgotha, het bloed van Christus, hè, geeft hij er allerlei gebeurtenissen. Daar heb je het weer. De Heer spreekt door gebeurtenissen. Die offers waren gebeurtenissen. Dat was geen theorie, dat was geen beschouwing, maar waren gebeurtenissen. Er moest werkelijk een offer gebracht worden, een offerdier geslacht worden. En er moest ook iets verbrand worden op het altaar. En bloed moest gestreken worden aan de hoornen van het altaar. En een mens die kwam offeren, moest zijn hand, tenminste bij het schuldoffer of het zondoffer, zijn hand op de kop van het offerdier leggen om eigenlijk tot uitdrukking te brengen. Ik heb gezondigd, ik heb straf verdiend, maar dat mag ik overdragen, die strafwaardigheid mag ik overdragen aan dat offerdier. Gebeurtenis. En daar spreekt God eigenlijk dat hij dat laat gebeuren van de verzoening. Die er dus is door, voor een mens die zijn zonde komt belijden bij het altaar, bij Christus. Hè. En die zonde die hij belijden mag, mag hij overdragen op dat offerdier, op Christus. En Christus gaat voor de zonde. Nou, vol symboliek eigenlijk, maar vol gebeurtenis. Vol boodschap. Maar vol gebeurtenis. De Heer spreekt door de gebeurtenis. Het kan heel leerzaam zijn. Moet je wel even de tijd voor nemen. Want als je weinig tijd hebt en vlug lezen wil. Dan moet je niet die offers lezen. Want dan leer je er niet zoveel van. Maar als je er echt nadrukkelijk bij stilstaat. Dan kun je er heel veel van leren. A. Christocentrisch. Maar ook voor het geestelijk leven. Dan zeg je door de gebeurtenissen. Spreekt God en sprak God ook. Toen, bij de offerdiensten gebeurt steeds wat. Zonde ging vooraf. Nee, Gods heilsplan ging vooraf. Dat moet ik eerst zeggen. Hè? Dan ben je toch weer bij de eeuwigheid terug. Die zit door de Bijbel heen verweven. Ja? En voor niets dat de kerk eigenlijk door alle eeuwen heen daarop terugging. Het is eigenlijk heel ahistorisch dat wij dat niet meer zo doen. He, wij zijn dat eigenlijk heel in hoge mate kwijt. In de orthodoxie leeft dat nog wel wat. Maar er zijn weinig orthodoxe theologen die een dogmatiek in de eeuwigheid beginnen. He, dat, we zijn zo aan de tijd. He, maar eigenlijk moet je zeggen, achter die offerdienst, achter die bediening der verzoening, achter die profetie van Christus, ligt het eeuwigheidsheilsplan van God. En dat werkt hij uit in de tijd. Ook de offerdienst heeft daar een plek in als gebeurtenissen waar God door spreekt. Maar als je bij die offerdienst let, nog een paar kleinigheden even. Helder dat dat heenwijzing is naar Christus, helder dat dat heenwijzing is naar de verzoening. Ik zei, de eeuwigheidsgedachten van God gaan vooraf, zijn heilsplan gaat vooraf. En in de praktijk van de offerdienst gaat zelfs de zonde vooraf, die heeft ook een plek. Ja? Dus de menselijke zonde, die komt een mens beleiden. De overtuiging van de Heilige Geest, zegt Leviticus 4, als iemand op de zonde gewezen wordt, hè, dat hij dus gezondigd is, dan komt hij dat zondoffer, dat schuldoffer brengen. En nou, dat offer vindt plaats, dat wijst heen naar Christus. En dan vindt er een maaltijd plaats. Dat is heel mooi, heel treffend. Een offermaaltijd. Ja? De gemeenschap wordt gevierd, zou je kunnen zeggen, wordt hersteld. Ook onder de mensen. Ook met de priesters erbij. Ook met de dienaren Gods. Allemaal gebeurtenissen die spreken. Spreken van onze zonde. Van Gods gave ter verzoening. Van de werkelijkheid van de verzoening die tot vrede leidt. Tot gemeenschap leidt. Hè? Spreken met een hele diepe geestelijke dimensie. Maar, en dan kom ik bij een volgend aandachtspunt. Als je daarover nadenkt, dan zeg je ja. Zouden de Joden dat nou wel zo begrepen hebben? Dat is natuurlijk best een vraag. Hè? De Joden hebben offers gebracht. En dat is ook vaak het, Het verwijt van profeten, jullie naderen wel met mij, tot mij met de lippen, maar je hart hou je ver van mij. En heeft die offers wel gebracht, maar wie verstond het nou echt? Hè? Wie begreep nou echt wat de bedoeling ervan was? Ja, David heeft dat wel begrepen natuurlijk. Hè. Je hebt Psalm 40 gelezen en zegt, die offers die brengen de verzoening niet aan. Maar dan mag je over de Messias spreken. Hè. Daar heb je een voorbeeld van iemand die dat echt wel begrepen heeft. Jesaja natuurlijk ook. Hè. Jesaja 53 leest. Dan zeg je, Jesaja heeft eigenlijk de offerdienst niet nodig. Want die kan rechtstreeks over Christus spreken. Hè. Dan zie je een oud-testamentisch gelovige die dat heel goed verstaat. Hè. Die er doorheen mag kijken. Maar laat ik het zo zeggen, en dat is ook Nieuw Testament, is heel helder. Wij hebben uitleg nodig. Laat ik het zo maar eenvoudig zeggen. Hè? Wij hebben uitleg nodig bij de gebeurtenissen waar God een sprake aan verbindt. Hebben wij uitleg nodig. Zelfs over Christus hebben wij uitleg nodig. Hè? Johannes de Doper moest zeggen, zie het Lam Gods. Moest hem aanwijzen, moest hem als een heraut aankondigen, moest hem verklaren, want ja, dat is een heel kort zinnetje, zie je het Lam Gods, maar als je erover nadenkt, zeg, dat heeft natuurlijk heel diepe betekenis. Hè? Het Lam Gods, het te slachten lam, offerlam, hè? Want dat begrepen de Joden natuurlijk wel. Hè? Johannes de Doper was er ook bij de Jordaan, waar de schapen doorheen kwamen richting Jeruzalem. Hè? Dus dat begrepen ze wel. Het Lam Gods is natuurlijk het lam dat geofferd moet worden, dat begrepen ze wel. Maar dan het Lam Gods, hè? Dat is het lam dat God geeft, hè? Niet dat mens geeft of meebrengt of zo, maar dat God geeft. En dan zie het Lam God. Dat is zoiets van richt je op hem. Hè? Daar is het geloof bij nodig. Hè? Dus dat is een hele wezenlijke preek. Wij hebben uitleg nodig over de dingen, de gebeurtenissen, opdat ze echt sprake voor ons zullen zijn. Hè? De gebeurtenissen die tot ons zullen spreken. Want dat wat God doet gebeuren moet als het ware vertaald worden naar ons. Hè? Moet voor ons handen en voeten krijgen dat we snappen wat is de betekenis ervan, wat is de strekking ervan. Nou, in het Nieuwe Testament noemen we dat verkondiging, prediking. Hè? En dat is ook nodiging tot en oproep tot. Hè? En de Heilige Geest nodig. Hè? Want de Heilige Geest, ja, dat is ook eens iets, dat is een sprake God die het hart vernieuwt. En die het hart overtuigt van zonde, maar ook het hart ontvankelijk maakt voor Christus. En uit Christus neemt en bij de mens brengt. En Julian zei daar ook iets van. Daar hebben de sacramenten ook een plek bij. Die zijn ook een soort sprake Gods. God laat zien in de doop. De doopvorm is echt heel eenvoudig. De zwartheid, de vuilheid van ons en de afwassing der zon alleen door het bloed van Christus. Hè? En de avondmaal, nou brood en wijn, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is ook sprake. Hè? En dat zijn gebeurtenissen vol betekenis, vol verkondiging aangaande Christus. En het heil Gods in Christus. En avondmaalformulier is heel mooi, want avondmaalformulier maakt duidelijk brood en wijn tekenen van het verbreken van het lichaam van Christus, het vergieten van zijn bloed tot vergeving der zonden, maar ook zoals het brood één wordt met mijn lichaam en de wijn één wordt met mijn lichaam als ik het nuttigen mag, hè, zo wordt als ik het geloven mag, als ik door het geloof het eigene mag, de gerechtigheid van Christus één met mij. Het spreken door de gebeurtenissen is vol geest en leven door het geloof. Hè, dan heb je weer die schakel waar de Heilige Geest voor zorgt. Ik kom nu eigenlijk bij het tweede deel. En dat is wat praktischer, zal ik maar zeggen. In de eerste plaats noem ik daarbij, als het gaat over het spreken van God door gebeurtenissen, dan geeft God ons ook een opdracht om daaraan te denken en daarop te letten. Dat zei de voorzitter ook al in zijn openingswoord. Dan denk ik maar gewoon aan het psalmvers. Hè. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher en uw werken, betrachten en van uw daden spreken. Een opdracht. Hè? Dat wij dus de daden van God opmerken, gedenken, ervan spreken. Want God spreekt door gebeurtenissen. Dat zijn daden. En daar moest het volk van Israël aan denken. En daar kom je in heel veel psalmen tegen. 77 noem ik, maar je kunt ook 105 noemen, 106 en 78 en zo zijn er heel veel psalmen. Hè. En daar wordt echt de opdracht bij het volk niet van het denken aan. Wat God sprak, nee, wat God deed en de boodschap, de sprake die daarvan uitgaat. Hè. Dat is een opdracht. Ze moesten denken aan dat ze uit Egypte gehaald waren. Ze moesten denken aan dat ze door de woestijn geleid waren. Wolk en vuurkolom, manna. Hè. Ze moesten denken aan dat zij zelf tot de afgoden vervallen waren zo vaak. Hè. En tot opstand en murmureren. Maar ze moesten denken aan dat God barmhartig was. En zoveel dingen waaraan ze moesten denken. Aan de daden van God die in gebeurtenissen bleken. En die in sprake waren, een boodschap afgaven. Eigenlijk een heel eenvoudige boodschap. Jullie zijn toch altijd weer zondige mensen, dat is waar. Maar God is genadig. En leidt zijn volk, hoe dan ook, naar het beloofde land. Want hij wil de Messias doen komen. De sprake Gods door de gebeurtenissen. De opdracht om daaraan te denken, om die te gedenken, te bewaren. Psalm 78 is een heel bekend voorbeeld natuurlijk. Dat daar de opdracht aan gekoppeld wordt dat ouders hun kinderen moeten onderwijzen. Van de verborgenheden Gods, van de wonderen die hij gedaan. Nou, daar ligt de heilsgeschiedenis in natuurlijk. Hè. En als je het geheel van de psalm leest, komt dat ook naar voren. Maar wel in de gebeurtenissen, in het spreken van God door de gebeurtenissen heen. Moeilijk punt is dat er ook de duivel is. Zeg maar even, de anti-God, diabolos. En de duivel, daar heb je hem, de diabolos, de anti-God. Hè? De aap van God, zei Luther. Maar dat is niet omdat Luther kon heel beeldend spreken, dat is waar. En Luther kon de dingen heel plastisch zeggen. Maar hij had er wel een heel diepe betekenis mee. Want de duivel spreekt ook door daden. Dat begon al toen de duivel daar ineens zich vermomde in een slang. Hè, en intrek nam in die slang en die slang deed spreken. Wat duivels, hè, wat listig. Wat verleidend, wat indrukwekkend. De duivel als anti-God imiteert God. En stelt ook daden door te spreken. Letterlijk. Eva werd aangesproken. Niet door Adam, niet door de Heer, dat was ze gewend. Maar door een duivelse stem vanuit de slang. Dat is gevaarlijk. En dan is er een sprake van de anti-God. Ook weer in gebeurtenissen. Want die slang die spreekt dan toch maar en die kruipt daar. En we weten de gevolgen ervan, de ontzaglijke gevolgen ervan. Wat een invloed heeft de sprake van de anti-God in gebeurtenissen, in wereldschokkende gebeurtenissen, in mensverdervende gebeurtenissen, in God-onterende gebeurtenissen. Ontzaglijk. Heb je geen voorstelling van. Laat ik dat nog een keer concreet maken uit een andere geschiedenis die we allemaal heel goed kennen. Dat is de geschiedenis van Job. Nou, we kennen Job. Hè? Job 1 wordt hij beschreven als een, ja, een zeer godvrezend mens. Hè? Een voorbeeld in heel de omtrek. En dat komt in hoofdstuk 29, wordt dat nog eens een keer beschreven. Hoe voorbeeldig Job was in zijn zorg voor arme mensen en in zijn zeg maar even gemeenteraadslid zijn en hoe rechtvaardig hij rechtszaken behartigde en zo. Dat Job is gewoon een heel godvrezend, heel voorbeeldig mens geweest. De eerwaardige burger, maar echt dienstknecht van de Heer, zeg maar, kind van God. En dan komt dat ontzaggelijk in zijn leven. En daar zit natuurlijk dat is ook een sprake. Hè? De duivel bij God in gesprek. Dat is ook een sprake. Hè? En dan gebeurt er wat. En ja, dan wij schrijven de storm, hè? Het stormde nogal de laatste dagen. En dan mag je ook bidden, dan mag je ook bidden dat de Heer dat matigt natuurlijk. Dat mogen we zeker, moeten we vast doen. Hè? Maar de duivel kreeg ruimte om Job te kwellen. Nou, dat doet hij. En de duivel laat een stormwind waaien, zo moet je dan denk ik zeggen. Hè? En de duivel laat dat leger van die Sabeërs komen. Hè? En zo gebeurde er sprake van de antigod. En die vernielt heel Job zijn leven. Wat een sprake, hè? Onvoorstelbaar. Je kunt wel begrijpen, ja, hoewel Job eerst natuurlijk, dat weten we, heel sterk in het geloof was. Hè? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam is Heer, zijn geloof. En dan het tweede hoofdstuk wordt het nog erger, want dan wordt zijn gezondheid aangetast. En dan toch nog zegt hij tegen zijn vrouw, zou ik het goede van de Heer ontvangen. En het kwade niet, het is kwaad wat er mee overkomt, hè? Maar als je nou zoveel goeds gekregen hebt, dan moet je bij het kwade niet onmiddellijk opstandig worden. Dat wil je eigenlijk zeggen. Een hele godvruchtige uitspraak natuurlijk. Hè. Maar je kunt het wel een beetje meemaken, of eigenlijk heel goed meemaken, hè, dat hij wel de kelder in gaat. Hè, en dat hij op bepaalde momenten het niet meer op een rij heeft, zeg maar. Hè, en dat hij met die spraak, ja, wat, want hij wist dat niet, hoe dat in de hemel gegaan was tussen God en duivel. Hè, dat wist hij niet. En dan heb je als godvrezend mens zoveel ellende in je leven. En dan komen je vrienden je nog vertellen dat je een huichelaar bent. Hè? Ook dat nog. En je vrouw zegt, joh, kap toch met die godsdienst, want dat is niks. Hè? Nou, wat moet je dan nog zeggen? Hè? Dan heb je zoveel sprake en zoveel gebeurtenissen. Maar waar komt die sprake nou vandaan? Komt die nou van de duivel of komt die van God? Moeilijke vraag. En daar zit jij tussenin, ja, laat ik het zo maar zeggen. Hè? Dat is moeilijk. Nou, dat was voor Job heel moeilijk, dat weten we. En we kunnen vanavond niet alles door, maar eigenlijk zou je in dat verband, zou je nog wel iets op de agenda kunnen zetten, misschien heb ik het wel eens gedaan, maar artikel 13 van de Nederlandse geloofleiding moeten doornemen. Dat gaat ook over de voorzienigheid van God. Eigenlijk net als de catechismus, alleen de catechismus is, als ik het zo zeggen mag, wat leerstellig. En nee, het geloofbeleid is even leerstellig, maar tegelijk pastoraal. En, oh, ik zal proberen iets harder te praten.
Ja, tegelijk.
Oh, nou, de catechismus is, zou je zeggen, wat leerstellig. En de Nederlandse geloofbeleid is ook wel leerstellig, maar tegelijk pastoraal. Hè. En die neemt je dus mee in de spanning van die vragen waar Job gewoon levensgroot tegenop liep. Van wat komt nou van God? En wat komt van de duivel? En dan zijn er nog boze en goddeloze mensen. Die zijn er ook nog. Hè? Want die willen ook een heleboel. Hè? Nou ja, noem ze maar op. Hè? Zelf willen we ook nog wat. Hè? Dus dat is een wirwar van spraken en gebeurtenissen. En dan zegt artikel 13 van de Nederlandse geloofbelijdenis, begripvol, daar kan de mens het moeilijk mee hebben. En dan weten we het niet, maar wees dan tevreden dat je een leerling van Christus mag zijn. En ga de grenzen van het woord niet te buiten. En stel niet nieuwsgierige vragen. Eigenlijk slaat de Nederlandse geloofbelijdenis een paar piketpaaltjes, zeg maar. Hè? Je moet leerling van de Heer Jezus zijn. Je moet de grenzen van het woord niet te buiten gaan. Dus je niet verdiepen in wat van God is. En jezelf ook nog niet een beetje verdiepen in wat van de duivel is. En de duivel zeker niet de hulp roepen of zoiets, hè, of eer toekennen. En je moet jezelf maar een klein mens weten, een leerling van Christus, binnen de grenzen van het woord, en niet nieuwsgierig zijn. Zo je weg zoeken te vinden. Nou, die dingen duiden is in je eigen leven natuurlijk ook nog niet altijd makkelijk. Hè? De sprake van God, nou de Bijbel en de gebeurtenissen. Maar ja, is een gebeurtenis nou door de duivel beïnvloed? Of is die door de goddeloze mensen beïnvloed? Of komt die rechtstreeks van God? Dat is nog niet altijd makkelijk. Hè? En... Nou, laten we het dan maar een beetje concreet proberen te maken. Hè? in ons persoonlijk leven, als je gesolliciteerd hebt, hè, en het gaat niet door, is dat een sprake van God? Of is dat, ben ik stom geweest om te solliciteren? Of was het gewoon pech gehad? Of was het, er zat iets anders in het spel, waardoor de dingen anders liepen dan dat ze hadden kunnen of mogen behoren te gaan, of weet ik wat. Dat kan ingewikkeld zijn, in je eigen hart en leven ook. Hè. De sprake van God in de gebeurtenissen opmerken. Nou, laten we maar even met twee historische gebeurtenissen beginnen die ons heel bekend voorkomen. Jullie kennen allemaal uit de geschiedenis 1588, het voornemen van Philips II. Hè. Frankrijk zal Engeland en Nederland een lesje leren met een geweldige vloot, want die Engelsen en de Nederlanders die waren heel bekwaam met de scheepvaart en de oorlog voeren ter zee. Maar nu had Spanje een geweldige, de Armada, hè, dat geweldige, die schepen met die geweldige vloot. En ja, Engeland en Nederland schrokken best wel, want dat was toch wel heel wat erop afkwam. En zowel in Engeland als in Nederland is een munt geslagen, Gods adem heeft ze verstrooid. Zo hebben ze dat beleefd, zowel in Engeland als in Nederland. Want door een geweldige storm sloeg het grootste deel van die vloot te pletter op de Schotse kust. Wonder van God. Zo hebben ze dat beleefd. Ja, dat kun je natuurlijk historisch, weet ik hoe, allemaal uitleggen. Maar zo hebben ze dat geloofd. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze hebben het gedankt in Schotland en in Nederland in de kerken voor de storm. Ja. En zo hebben ze de storm gezien als de adem Gods die Engeland en Nederland bewaarde voor die overmacht van Spaanse soldaten. Dat is wel kennelijk, zeggen we dan. Hè? Ja. Spanjaarden zullen iets anders beleefd hebben, hè? Dat is ook duidelijk. Ja. Maar het geloof is persoonlijk. Hè? Ja. Het geloof is persoonlijk. Dat de Heer Jezus van de doden opstond, was voor de discipelen en voor de vrouwen tot hemelse blijdschap. Tot behoudenis van hun ziel en leven. Hè? En de soldaten, je weet het, en de Joden. Hè? Zo persoonlijk is dat. Wat voor de één tot eeuwig heil is, door het geloof van Gods geest in ons hart gewerkt, ja, dat is voor de anderen een struikelblok tot eeuwige rampzaligheid. Dat zo scherp ligt het wel. Hè? Nou, jullie zijn denk ik van een datum van een geboorte, ja, meneer Lammer is anders natuurlijk, Fontein en zo, maar dat jullie de val van de muur in Berlijn en het IJzeren Gordijn, dat kun je niet meer herinneren. Maar ik denk dat Lambrecht en Fontein dat met mij nog wel heel goed kunnen herinneren. Want ik zie dat ook nog gebeuren, de krantenkoppen. Ze buitelden over elkaar heen. Zo heb ik dat in mijn geheugen zitten. Je hield het niet voor mogelijk. Zomaar in een paar dagen, een paar weken tijd. Het was over. En er had vanaf 1945 feitelijk die muur in Berlijn gestaan. Dus ik ben er ook wel eens geweest. Jullie misschien ook wel eens kijken wat er nog van staat. Het poortje en zo. En dat gordijn, hè, gewoon door Hongarije heen en door tussen Oostenrijk en Hongarije dan de grens. En door de Oost-West-Duitsland heen en zo. En Oostblok was Oostblok en Rusland die was daar de baas. En aan deze kant waren dat Frankrijk, Engeland en Amerika. Zo was dat. En nou, daar leefden we bij. Daar werd bij ons aan tafel, toen ik nog een jongen was, door mijn vader over gepraat. Hongaarse opstand, Cuba-crisis. Nou, ouderen kunnen zich dat wel voor zich halen, hoe dat was, hè. En toen, 1989, nou, je had het niet voor mogelijk gehouden. He, de president van Amerika niet, premier Kohl of bondskanselier Kohl in Duitsland niet, had, was het niet voor mogelijk gehouden, maar het gebeurde. Het buitelde over elkaar heen. Nou, ik kan me dit herinneren. Friedensteamen, jullie kennen de organisatie wel, die liet toen nog wel eens mensen, dat gebeurde illegaal, uit Oost-Europa komen en die kwamen hier in Nederland op zulke bijeenkomsten vertellen over dat in Oost-Europa lastig was om een Bijbel te krijgen, moeilijk was om kerkdiensten te houden en dat soort dingen. Eigenlijk, nou, verdrukte christenen, ja. Woerenbrand was natuurlijk een voorbeeld, die naam kent u ook nog wel. Hè? Het was niet allemaal met doodstraf en zo, maar het was verdrukking. Hè? En je kon niet openlijk de Bijbel daar kopen, een Bijbel, dat ging helemaal niet. Hè? Die moest binnengesmokkeld worden en enzovoort. Nou, Friedensteamen liet een paar keer per jaar zo mensen komen. Ik heb die ook wel eens horen praten. Dat werd natuurlijk vertaald en zo, weet je wel, een zangavond en zo. En na de val van de muur kwamen weer van die mensen daar uit Oekraïne of zo, of uit Roemenië of zo. En die kwamen weer hun verhaal vertellen. En toen heb ik ook een paar van die avonden bijgewoond. En stevast vertelden die mensen dat ze dankdienst gehouden hadden. Nadat die muur gevallen was. Want daar hadden ze om gebeden. Ja, niet dat die muur zou vallen, want dat was niet voor mogelijk. Dat hadden ze nooit verwacht. Maar dat er een tijd zou komen dat ook in Oost-Europa de Bijbel vrijelijk er zou mogen zijn. Dat ze daarom gebeden hadden. En dat het vallen van die muren en dat afgebroken worden van die heiningen en dat vrije verkeer van personen, zeg maar, dat hebben ze als een gebedsverhoring gezien. En ze hebben God gedankt dat dat gebeurd is. Hebben we zoiets, hè? Spraken God door een gebeurtenis. 1989. Nou, de ouderen onder ons, die kunnen het verhaal helemaal volgen, hè? Dat kun je ook wel eens in je persoonlijk leven hebben. Dat is heel persoonlijk, maar mag ik daar een voorbeeldje van vertellen, gewoon uit je eigen leven, uit mijn eigen leven dan. Hè? Dan neem ik jullie mee naar 1987. Ik werkte, Leender is je broer, hè? Nee, Nico is je broer. Nico werkt.
Nico is mijn vader.
Ja, maar je hebt ook een broer, Nico.
Arie.
Nick. Die werkt op de Driestad, daar was ik even mee. Juist, ja, goed. Maar goed, ik werkte ook aan de Driestad. En ik had de gedachte, hele sterke overtuiging, roepingsgevoel, ik moet predikant worden. Nou, daar loop je mee, daar denk je over, daar bid je mee, je luistert dubbel naar de preken en naar Gods woord enzovoort. De sprake Gods in gebeurtenissen. Hè? Wij hadden geen eigen predikant, de dominee Riedijk uit Moerkapelle was onze consulent. Dus ik dacht, ja, ik moet er toch eens met iemand over praten, want ja. Dus ik had een afspraak gemaakt met dominee Riedijk. Op een ochtend om 9:00 zou ik bij hem daarover praten. Nou, normaal was ik om 9:00 op school, maar die ochtend zou ik om 9:00 in Moerkapelle zijn met dominee Riedijk. Dus ik ging niet naar school, want ja, dat had geen zin natuurlijk. Ik zat in de directie, dus lessen had ik niet. Ik bleef thuis om dan om 9:15 richting dominee Riedijk te vertrekken. Maar ja, hoe gaat dat in zulke voor je leven hele beslissende gebeurtenis, tenminste, laat ik het zeggen, zo ging het bij mij. Een beetje een onrustige nacht en denk je, ja, wat moet ik nou aan die dominee gaan vertellen? Hè? Ik heb gedacht dit en ik heb gedacht dat, maar ja, zou dat nou wel zo steekhoudend zijn? Nou, je snapt dat wel een beetje. Dus ja, maar goed, je hebt die afspraak met die dominee staan, die wil je ook niet afzeggen. En ik had tegen mijn vrouw ook nog een beetje gezegd, ja, je moet niet zo aarzelen. Nou ja, zo zit je een beetje te tobben, hè, en het werd 8:30, nou, 8:45 zou ik weggaan naar dominee Riedijk toe. Wij hadden een trap, natuurlijk net als ieder huis een benedenverdieping, weet je wel. En die trap die liep recht langs de muur, een hele rechte trap. En die had niet aan de ene kant tegen de muur, aan de andere kant zaten die planken naast, maar alleen maar één buis. Een open gat, zeg maar. Hè. En onze jongste zoontje, die was toen 6 jaar, op een of andere manier stond hij bovenaan die trap. Om naar beneden te lopen. En ik stond niet onderaan de trap, maar waar die trap aan de zolder vast zit, stond ik mijn schoenen te veteren. Een beetje gebogen zo mijn schoenen te veteren. En dat jong geeft een brul. En die komt met zijn hoofd naar beneden zo recht op mij af. Want er was een stenen vloer met tegels. Dus ja, wat ik kon doen, ik was precies op die plek. Precies op die plek. Mijn handen en zo dat kind opvangen. Moet je even voorstellen, een kind van 6 jaar met zijn hoofd naar beneden, van 2,5 meter, misschien wel 3 meter, was een hoog huis. Als dat jong gevallen was, ja, wat was er gebeurd? Dat weet ik ook niet, hè. En ja, je bent ook vader met al je vragen die je hebt natuurlijk, hè. Nou, ik stond even te trillen op mijn benen, maar het eerste wat door me heen schoot was, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Daar heb je het, hè. Sprake Gods door gebeurtenis. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Hè? Was ik bij mijn twijfels te raden, dan had ik op de Driestad gezeten. Hè? Maar ging ik bij het geloof te raden, dan stond ik nu hier om straks naar dominee Riedijk te gaan. Snap je? En mijn twijfel was in één keer weg. Hè? De sprake Gods door gebeurtenis. En dat is niet mijn roeping tot de predikant, dat snap je wel. Maar zo'n sprake Gods is op dat moment wel even heel veelzeggend. Ik zeg niet dat je het van wonderen gebeurtenissen moet verwachten, maar ik noem het voorbeeld maar even. Zoiets kun je in je leven, de een op die manier en de ander op die manier en de ander op die manier, wel eens meemaken. En het wonderen is, ik zat vol twijfel op dat moment. Hè, en vol, nou ja, je voelt dat wel aan. Hè, maar het was niet eens helemaal weg. Want die sprake Gods deed mij vast geloven Dit is de voorzienigheid Gods en mijn weg loopt naar die dominee toe. Hè? En verder, ja, durfde ik ook niet te denken op dat moment, maar op dat moment was dat beslist. En zo is de sprake Gods door gebeurtenissen er. Nou, daar kun je in je eigen leven natuurlijk allemaal wel voorbeelden van noemen. Moet je straks nog maar eens over praten. Hè? Daar mag je over praten, moet je over praten, mag je om bidden. Soms is het echt niet makkelijk en soms is het heel eenvoudig. Hè? Maar de Heer spreekt door zijn woord, dat is één, maar toch ook door gebeurtenissen. Hè? En dan moet je ja, rustig hanteren, moet je biddend hanteren, maar het is wel zo. Ik sluit af. Dat God door gebeurtenissen spreekt, neem ik even mee naar de prediker, die zegt in hoofdstuk 3, ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En dan komt het, en God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dat is de boodschap. Hè? God doet dingen, spraken, gebeurtenissen, opdat men vreze voor zijn aangezicht. We weten wat dat betekent, hè? Opdat men God zal dienen, vrezen, zoeken, aanhalen, enzovoort, enzovoort. Dat is de boodschap. Dank jullie wel.